Je luistert naar Je bent wie je brandt, de podcast. Ben jij artiest, acteur, muzikant, schrijver, schilder, kunstenaar, fotograaf, presentator of, met andere woorden, een performer? Blijf even hangen dan. Wie weet kunnen we je wat inspireren. Wij zijn Cyriel en Oren van Performer Agency. Deze podcast nemen we op vanuit ons kantoor in Amsterdam.
Tim van der Zalm is er vandaag.
Tim van der Zalm.
Tim van der Zalm is manager van Direct sinds 2015.
Klopt.
We gaan beginnen.
Wij kennen elkaar, even dat mensen weten wat de connectie is. Wij kennen elkaar, Cyriel, dat heeft het raam dicht. Wij kennen elkaar van backstage van It Takes Two. Want toen had Loes Haverkort bij Marcel, godzijdank. Daarom hebben ze samen de winst mee naar huis genomen. Maar wij hebben toen heel gezellig aan de managementstafel gezeten.
Ja, zeker.
En toen hebben we heel gezellig zitten kletsen. Nou goed, daarom vond ik het leuk om je even uit te nodigen. We hebben Je bent weer je brand podcast een paar keer met artiesten gedaan. En ook kunstenaars, fotografen. En we dachten, we willen het eigenlijk nu met managers doen of agenten. Jij manage Direct. We beginnen altijd heel even met je screentime. Heb je je telefoon in de buurt?
Oh jezus. Ja?
De schermtijd van een manager.
Wat is de schermtijd afgelopen week? En iedereen
mag
vindt dat...
Nee. Ja. Heel erg veel.
Ja, maar de meesten zeggen dat dus. En eigenlijk zit iedereen wel min of meer...
Een beetje elkaar in de buurt.
Okay, ja. Wat is gemiddeld?
Iedereen zit mensen tussen de 3 tot 4 uur volgens mij. Maar de uitschieters zijn 6 of 7.
Ja.
Ja. Ah, oké. Okay. Ja, 3 uur en 51 minuten.
Ja, dat is echt heel erg keurig. En kijk je dan ook nog wat tussendoor op je telefoon?
Zit je ook de Netflix op je telefoon?
Ik kijk elke ochtend op 1 terug.
Op je telefoon?
Ja.
Oh, dat nou, dan valt het, ja, dan valt
dat
het
echt wel mee.
Ja, vind ik heel erg meevallen.
Oh. Zo heb ik er nooit over nagedacht. Nee. Maar hier zit natuurlijk niet de schermtijd van mijn laptop bij.
Nee, maar het klopt. Het gaat ook echt om je telefoon. Okay. Want de meeste mensen doen hun socials behoorlijk op hun telefoon.
Ja. Ja, ik doe ook wel echt veel op mijn computer hoor.
Ja?
Ja.
Voor de zaak of ook persoonlijk?
Nee, vooral voor de zaak.
Ja.
Dat doe ik allemaal wel op mijn computer. Maar ook WhatsApp, socials, alles eigenlijk.
Ja, precies. Dus dan eigenlijk zal het wel wat groter zijn.
Ik ben bang van wel.
Want persoonlijk doe je niet zo heel veel aan social media. Tenminste, als ik kijk naar je Instagram...
Nee.
Is dat allemaal... Ik vind de foto vooral cool met die middelvinger.
Ik had een tijd een pagina met alleen maar foto's met middelvingers. Die heette Tim van der Zalm concertfotograaf. En dan maakte ik foto's van artiesten die een middelvinger naar me opstaan. Maar die is op een gegeven moment kon ik daar niet meer in inloggen. En toen heb ik hem gerapporteerd, want ik kon er niet meer bij.
En wat zonde. En die foto's heb je wel nog? Ja, die heb je natuurlijk gewoon zelf.
Die heb ik nog wel ergens, ja. Echt, ik had er echt veel.
Is dat hoe jij in de business bent gerold, zeg maar, als concertfotograaf?
Nee. Dat ben ik er later juist een beetje bij gaan doen. Omdat ik dacht, het is handig als ik dat kan.
Ja.
En toen had ik op een gegeven moment ergens inderdaad... had ik een keer zelf een foto van mijzelf met middelvinger. En dat ging in ieder geval bij Direct... en bij wat andere betrokken artiesten een beetje soort van... werd niet een ding, maar dat men kende die foto. En toen gingen ze, als ik hun fotografeerde... hun middelvinger naar me opsteken. Omdat ik dat naar die fotograaf
had gedaan.
Maar ook tijdens gigs, tijdens spelen, dat soort
maar
dingen.
Maar dat zou echt typisch iets zijn... wat op social media het heel goed zou kunnen doen.
Ja, nee, maar dat deed ik allemaal helemaal niet serieus. Hoor. Ik deed het gewoon meer voor de grap.
En daarom was het zo goed, daarom werkte het zo goed waarschijnlijk. Omdat het gewoon, gewoon geheel pretentieloos...
Ja, en op een gegeven moment wist iedereen wel hoe het zat. En ik zei het ook wel zo. Gast, steek je middelvinger van naar me op.
Je gewoon als camera.
Ik heb één keer... De mooiste was denk ik dat ik... bij Direct maak ik dan foto's tijdens gigs als er geen fotograaf mee is. Ik bedoel, is allemaal leuk, maar dan kunnen we ook niet elke show betalen.
Nee.
Dus ik heb op een gegeven moment zelf gewoon een mooie camera gekocht en geleerd hoe je moet Photoshop en Lightroomen. En
cool.
Ik dacht, kijk hoe ver ik kom, hoe moeilijk kan dat zijn?
Ja.
En,
niet zo, blijkt.
Niet zo moeilijk. Ik kan iedereen, joh. Sorry, fotografen. En
staat voor met heel schelden niet te luisteren.
Ja, nee, dat is echt niet waar. Want ik bel ook nog steeds die jongens die dat wel echt kunnen. Die voor mij zijn echt gewoon voor de socials om iets mooiers te hebben dan wat er op je telefoon gebeurt.
Ja, maar dat is dan toch ook perfect ervoor.
Ja, maar hebben we een toertje gedaan met Direct. En dan deed ik dat altijd. En dan deden we in dat toertje altijd zo'n groepsfoto met publiek. En toen heeft Marcel één keer gevraagd of iedereen zijn middelvinger naar me wilde opsteken.
Oh,
dat is echt een hele zaal met 1000 man met middelvinger.
Dat is wel heel cool.
Ja, dat is dat.
Maar dat brengt me ook wel op het hele branding verhaal. Daar hebben wij het vaak over. Dat is een beetje een jeukterm. Maar het feit dat je een merk bouwt. Direct is een merk. Heel duidelijk. Mm-hmm. En jullie hebben dat Wild Hearts Club is in het leven geroepen. Tenminste, dat zag ik op de website. Hoe is dat gegaan? Kan je dat vertellen?
Wat is Wild Hearts?
Ja, dat eerst even.
Wild Hearts aan zich is een liedje waarnaar de laatste plaat is vernoemd.
Mm-hmm.
Dat is de ontstaansgeschiedenis. Dus het is een song en een album. En die song was in het maakproces van het album vrij snel gemaakt. En toen had iedereen het idee van, oké, dit is de leidraad voor deze plaat. Dus alle liedjes die daarna kwamen, die werden aan de kapstok van dat ene nummer gehangen, als het ware.
Ja.
Ik weet niet of het helemaal sens maakt, maar dat was gewoon de rode draad.
Ja, mooi.
Een alomvattend liedje, om het zo maar te zeggen. En die term vonden we gewoon heel vet. Dus daar hebben we heel veel aan gehangen. Dus los van dat het het albumtitel werd, hebben we ook al stiekem, voordat mensen wisten wat het überhaupt was, hebben we de soort van de vooraan tickets bij Ahoy Wild Hearts tickets genoemd. Dus echt dat liedje wat nog nooit gespeeld was, volgens mij nog niet eens opgenomen, maar die term was er al. Dus we dachten, fuck it, laten we dat gewoon doen. En als mensen daar vragen over hebben, dan zeggen we er niks over. Het is lekker mysterieus.
Gewoon vet. Ja, het is gewoon tof. Vet. Ja.
En later zullen mensen dan wel begrijpen wat ze dan gekocht hebben. Top. Want het idee was dat was voor Ahoy wat gepland stond vorig jaar. En het idee was dat het album een maand voor die shows uit zou komen. En dat een soort van de album, ja, presentatie of albumshow zou zijn. Nou, dat werd allemaal natuurlijk in verband met COVID uitgesteld. Dat album is er nog steeds wel in die periode gekomen. We hebben gedacht van, laten we dat gewoon wel uitbrengen. En toen hebben we de Wild Hearts Club opgericht. En dat is eigenlijk een soort van fan community waar je...
Ja, het soort premium abonnement, toch? Je betaalt 6 piek per maand en dan krijg je alles eerder. Want je kon de streams, geloof ik,
bekijken. Ja, als je niet betaalt, mis je niks. Nee. Want we blijven gewoon doen wat we altijd doen. Maar als je wel betaalt, krijg je extra.
Ja.
Dus daar doen we allemaal dingen die we speciaal daarvoor bedenken. Alle mensen die niet betalen hoeven zich nooit zorgen te maken dat ze achtergesteld worden. Daar verandert eigenlijk gewoon helemaal niks. We bedenken echt extra dingen binnen de club. Dus inderdaad, we hebben al die livestreamconcerten gedaan afgelopen jaar. Die zijn normaal gesproken, als jij een ticket koopt, alleen in dat moment te zien. En nog 24 uur daarna. En dan is het klaar.
Mm-hmm.
En de mensen die bij de Wild Hearts Club zitten, die kunnen ze wel gewoon terugkijken.
Die kunnen gewoon altijd daarnaar kijken.
Ja, daar uploaden we ze gewoon. We hebben binnen de club, doen we elke maand een soort van Zoom-sessie met iedereen die wil aanhaken. En
hoeveel mensen heb je dan in de Zoom-sessie?
Kun je daar uitspraken over doen?
70, 80?
Zo. Cool.
Ja, nee, ik kan alles vertellen. Niks is gaan.
Ja, mooi.
En in de club zitten er nu dik 800. 830 of zo, geloof ik nu ongeveer. Leuk. Je hebt een appje dat heet Jukebox. JQBX.
Mm-hmm.
En dat is een soort van... dat is een omgeving waarin je plaatjes kan draaien met je vrienden.
Oh ja.
Dus dan open je een room. En dan kan je met Spotify daar om en om plaatjes draaien. En dat doen we dan ook met de fans. Dus we hebben een Wild Hearts Club room. En daar draaien de mensen onderling. De fans onderling die lid zijn. Maar daarin komt de band een paar keer per maand ook plaatjes draaien. Of soms één van de gasten. Of soms op gezette tijden. Soms gewoon als ze er zin in hebben. Er is een chat waarin iedereen zit. Waar mensen onderling gewoon het ouwe hoeren zijn over bullshit. Of over de band. Of over de Formule 1. Of weet ik het wat. En waar de band zich ook af en toe eens mee bemoeit.
En hoe kwamen jullie hier dan op? Want dat is, ik vind die Wild Hearts Club vind ik echt een summum van goede branding.
Ja, het heeft iets van OnlyFans, maar dan veel toffer.
Ja, nou, het probleem, ik wou het nou net zeggen. Het is een beetje als OnlyFans, maar omdat OnlyFans zo'n porno naam heeft, vond ik het niet handig om dat te noemen.
Volg jij mij niet dan, want ik doe hele andere dingen. Nee.
Ja, het is natuurlijk niks nieuws of zo.
Nee,
het
helemaal
is gewoon
niet.
Het is gewoon een fan community.
Klopt, maar andere bands hebben het niet gedaan. Dus dat
precies.
Is,
zeker. Het is volgens mij best veel werk. Je moet best wel techniek in huis hebben. Of in ieder geval mensen gaan zoeken die dat kunnen bouwen. Dat kan ook niet allemaal gratis waarschijnlijk.
Dit is gewoon op een bestaand platform. Dus dat is okay. Fijn. Het is op Petje Af. Het is een Nederlands platform vergelijkbaar met Patreon. Wat je in bodem hebt. Het heet Petje Af. En daar zitten heel veel podcasters op. Die dan extra content maken voor de mensen die betalen.
Ja, achter de muur.
Ja. Zelfs podcast doet het via Petje Af, bijvoorbeeld.
Ja.
En zo zijn er nog wel meer. Maar dit idee bestaat eigenlijk al heel erg lang. Ik denk ja, ik denk al een jaar of 3.
Dat je dacht, we willen iets exclusievers met de fans gaan bouwen.
Ja,
of iets bijzonders.
Ja, het begon met iets heel fysieks. We wilden eigenlijk, hoe het nu zit, is Bas, de bassist, heeft een studio. De Basement Studio. En dat is eigenlijk de hangout van de band ook. Los van dat Bas daar ook allemaal andere projecten doet. En het wel eens verhuurt en dat soort en bands opneemt. Repeteren ze daar met direct. Maken ze daar ook deels platen of demo's. Dat is ook de plek waar we soms meetings hebben. Ofwel bij mijn kantoor, ofwel bij Bas in de tuin of in de studio. En dat is echt wel zo'n hangout plek. Maar die heeft ook wel zijn limieten. Het is een kelder, het is niet super groot. Dus we hebben een paar jaar geleden eens een keer onderzocht of we niet een groter pand konden kopen, huren.
Ja.
Zeg maar om te kijken of we een grotere, vettere studio repetitieplek zouden kunnen maken. En al snel kwamen we ook op het idee om daar meerdere plekken in te maken. Want bijvoorbeeld Marcel die heeft een klein studiootje zelf. Spike die heeft in zijn serre thuis een soort van thuisstudiootje. We hebben ook best wel veel mensen om ons heen die studio's hebben of dat soort dingen zouden ambiëren.
Ja, of die behoeftes hebben inderdaad.
Ja, dus we dachten laten we kijken of we iets kunnen vinden wat groot genoeg is om dat allemaal te huisvesten. Dat we een soort van clubhuis kunnen maken.
Ja.
Dat was echt een idee. En nou, dan komt ook altijd de vraag, hoe ga je dat financieren? Ja. En toen had ik op een gegeven moment bedacht van, kunnen we niet kijken of we dat clubhuis kunnen medefinancieren door de fans? En omdat dat tof is dat je je fans iets kan laten doen waardoor ze onderdeel worden van wat jij doet.
Ja.
Maar ook gewoon om als een soort van crowdfunding-achtige constructie. En daar kwam al best wel snel een soort van subscription-based idee bij. Ja. Ik denk dat als ik ver genoeg in mijn laptopje zoek, dat ik nog wel files kan vinden van 1,5-2 jaar geleden, waarin ik eigenlijk alles al had uitgewerkt van hoe het pre-corona zou kunnen. Dus,
maar dat komt dus uit jouw koker. Want jij bent in principe, je managed de band, maar je zit dus heel erg dicht op ook het plannen, marketing en het bouwen van het merk.
Ja, overkoepelend vooral. Kijk, als het over hele specifieke dingen gaat,
dat huur je natuurlijk in, neem ik aan. Als het heel specifiek is, huur je
bijvoorbeeld
dat in.
Een platenmaatschappij, als het gaat om een albumrelease of als het gaat over shows, dan hebben we een boekingsagent die een marketingafdeling heeft. En zo zijn er verschillende takken van sport waar er partners zijn die heel erg diep in de materie kunnen. Maar ik vind het ook wel leuk en sport om zelf daar ook op te zitten. Ik wil namelijk wel ook af en toe deze mensen kunnen vertellen hoe het zit.
Ja.
In plaats van alleen maar andersom.
Ja.
Niet om bedweterig te zijn, omdat ik gewoon
andere visie ook misschien.
Nee, ik wil gewoon een beetje controle hebben op de zaak.
Ja, zo,
en ik wil niet alleen maar laten leiden.
Nee,
het is wat je ook wel eens ziet, is dat bijvoorbeeld een label het altijd zo doet en daarom doen ze het maar weer zo. Of een publishing of een boeker. Dat ze altijd hun maniertjes hebben. En ik vind het altijd heel verfrissend als een manager mee kan denken om ook eens te gaan kijken naar, maar wat als we het nou eens zo doen? En dat je dan ineens blijkt, oh, dat hebben wij eigenlijk nog nooit gedaan.
Ja, en ik wil vooral ook niet daarin voor lul staan of zo. Ik wil niet dat iemand mij gaat uitleggen hoe de wereld in elkaar zit. Ik wil gewoon op de hoogte zijn, omdat het vakgebied is waar ik in zit. Ik vind dat ook leuk. Ik vind dat ook sport. Weet je wel? Ik wil ook weten wat de nieuwe social media zijn. En ik wil weten hoe dat werkt en hoe dat voor mij kan werken. En ik wil weten hoe de wereld, de technologische wereld in elkaar steekt. En
want heb je wel eens gekeken op OnlyFans?
Ja, zeker. Maar het gaat wel een kant op die mij niet heel erg aanstaat.
Nee, snap ik.
En het voelt, misschien is het ook gewoon onzin wat ik nu zeg, maar het voelt een beetje, het voelt wel wat cheaper als wat we nu zelf doen.
Ja, wat ik er heel sterk aan vind, iemand
uit
de media, nee, tuurlijk, maar iemand uit de media die zei tegen mij, de nieuwe manier is om mensen naar je eigen platform te krijgen. Dus je hebt nu dat alle social media, dat is redelijk verzadigd. Mensen beginnen daar, maar daar is ook waar het grootste de groep zit. En de kunst is om juist mensen naar je eigen platform. Daarom vond ik dat Wild Hearts Club zo interessant. Omdat je dus, je hebt een goede outlet, dat is direct, succesvolle band, al jaren, dus dat is steady. En dan zet je zo'n club op met een subscription form. Dat kan alleen maar groeien. En als ik zie wat jullie ook aanbieden, het is geen half werk namelijk. Want wat ik zag, wat er allemaal aangeboden wordt bij zo'n abonnement.
Ja.
En dan voor 6 piek, als je fan bent van de band, ja, dan snap ik wel. Dat snap ik wel. Ik bedoel, als Prince dat had gedaan.
Ja.
Of Michael Jackson. In
nee,
hun
ja, zeker. Nee, het is ook, we hebben er ook heel erg naar gekeken van, het moet ook wel echt waar voor je geld zijn. Het moet niet zo zijn dat je aan het eind van de rit denkt van, waar heb ik nou €6 voor betaald? Het moet wel echt ergens voor staan.
En voelt de band ook een soort druk? Want dat zie je bij OnlyFans dus. Er is zo'n documentaire geweest, laatste van Pound, waar ze dan mensen gingen volgen daarin. Mm-hmm. En die voelde op een gegeven moment steeds meer druk om te gaan presteren.
Nou, we hebben
omdat de fans betalen, zeg maar.
We hebben gewoon een aantal dingen op het lijstje gezet die redelijk makkelijk te realiseren zijn, waar niet zoveel druk bij komt kijken. Wij kunnen elke maand gewoon een Zoom-call doen met al onze fans. Kunnen ze gewoon vragen stellen en een beetje ouwe.
Is ook gewoon leuk. Dus dan
super lachen.
Precies, ja.
Maar ook echt, de jongens vinden, dat is ook het allerbelangrijkste, je moet het ook echt leuk vinden.
Ja.
Want anders, ik heb ook tegen iedereen gezegd, we gaan dit minimaal 1,5 jaar doen.
Ja.
Want we gaan het opstarten en dan gaan er een half jaar mensen binnendruppelen. En mensen kunnen ook voor een jaar lid worden. Dus zeg maar na 6 maanden kunnen we misschien wel weer een keer om tafel en dan misschien wat conclusies trekken. Maar we gaan dit sowieso 1,5 jaar doen. Dus het moeten allemaal dingen zijn die je niet erg vindt om 1,5 jaar te doen.
Ja, dat is een goeie.
Je maakt een soort belofte ook. Als het een abonnement ding is, dan beloof je je fans iets. Dan moet je het ook nakomen. Ja,
ja, maar daar zitten dus allemaal... Het is niet... We voelen niet heel erg de druk om... Nee. Omdat het allemaal best wel leuke, loose dingen zijn.
Ja, omdat het dingen zijn die je leuk vindt.
Ja, en ik denk ook dat het dingen zijn die onze fans leuk vinden. Ja. Weet je, om relatief dicht bij de band te kunnen staan. Ja. Om hun muzikale dingetjes te horen in zo'n jukebox room. Omdat ze plaatjes draaien.
Oh, cool.
Ze chatten dan ook. En ze zijn er ook echt oprecht actief mee. En Direct is ook een band die ook begaan is met zijn fans. Dat is echt wel heel oprecht. Die jongens zijn echt die gasten die gewoon nog een half uur bij de merchandise staan als we een theatertoertje doen en even ouwe hoeren met mensen. Weet
ik denk dat dat voor muzikanten de basis van succes is een fanbase of publiek. Je hebt bij wijze van spreken heb je niet eens een label nodig of zo om mensen te bereiken. Je moet je eigen publiek hebben en dan maakt het niet uit welk label het released. Ik heb meerdere muziekprojecten lopen, maar er is er eentje die heeft gewoon een eigen fanbase, een eigen publiek. En die kan alles zelf doen daarmee. En dat is super fijn. Omdat er gewoon. Ja, het is gewoon. De loyaliteit is goud waard, echt.
Ja, en het is gewoon. Dat zijn ook niet. Ik weet, ik ben altijd slecht in mijn bronvermeldingen. Maar er is natuurlijk dat onderzoek van. Laat 1000 mensen 100 euro per jaar betalen. En je zet een ton om.
Ja.
En, maar als je daarover nadenkt, denk ik van. 1000 mensen 100 euro per jaar. Dat klinkt niet heel ver weg.
Een
gemiddeld concertkaartje is al tussen de 30 en de 60 euro, volgens mij.
Ja, bij ons is 30 en de 40 zo. Ja. Voor Ahoy zijn tickets ietsje duurder, maar normale shows ook 30, 40 euro.
Ja, ja.
Dat is dat 2 of 3 keer. Nou, er zijn heel veel mensen die zeker wel die op jaarbasis vaker komen dan dat.
Ja.
En je hebt er ook nog eentje die is dan nog weer iets verder. Ik denk dat dat iets minder voor onze branche is, maar je hebt er ook eentje die zegt laat 100 mensen 1000 euro per jaar betalen.
Ik heb een goed idee ineens. Ik heb een soort Jaap Reesemaatje. Ik heb een uitvinding.
Jaap
waarom is
Reesemaatje?
Nou, die doet dat in de zelfspodcast, toch? Die doet dat in die zelfspodcast. Nee, maar waarom is er niet een museumjaarkaart, maar dan voor concerten? De concertenjaarkaart.
Omdat daar een andere capaciteit op zit. Dus dat gaat niet op. Want als het goed is, bij een concert verkoop je gewoon je tickets uit en dan is het vol. Terwijl,
maar dat je dan een soort eerder toegang krijgt. Ja, ik schud het zo
in mijn mouw. Ja, maar dan is dus met die 6 euro per maand krijg je bij ons wel pre-sale.
Juist.
Dus je bent wel gegarandeerder voor een plekje.
En is dat bij Direct ook een probleem? Dat zodra de tickets in de verkoop gaan, dat het te snel uitverkocht is?
Ja, of men vindt dat wel een probleem.
Ja.
Kijk.
Nee, dat is goed, want dat is ook een schaarste waar je.
Ja, wij doen het er natuurlijk ook een klein beetje om.
Ja.
Ik probeer nooit, zeg maar, als 15.000 tickets 100% is, dan ga je op 90% zitten.
Ja.
Weet je wel, want je wil dat het snel uitverkoopt en dat is goed voor je imago, maar je wil ook gewoon voor volle zalen spelen, want dat is goed voor iedereen.
Tuurlijk. Ja.
Weet je wel, niet alleen voor ons, maar ook voor die fans.
Dat is de klacht die je natuurlijk ook hoorde tijdens corona, toen het nog even mocht dat die theaters open waren. Dat iedereen zei, ja, het kan wel, maar het hele idee, de hele ervaring van samen iets leuks ervaren.
Ja.
Dat vind ik aan theater namelijk altijd heel leuk. Bij concerts is dat weer anders. Maar met theater, dat je dus met 1500 man of 1000 man stil bent in het donker. Nou, dat is echt geen plek op de wereld waar je met 1000 man in het donker naast elkaar
of
gaat
allemaal
zitten.
Of allemaal tegelijk lacht of huilt of applaudisseert.
Ja, dat is het, weet je. En dat is natuurlijk ook de ervaring van een concert. Maar goed, dat weet je als geen ander.
Nee, maar dat soort, zeg maar, we proberen wel altijd een beetje die schaarste te creëren. Hoe vervelend dat soms ook voor andere fans is. Maar ja, we hebben ook een business te runnen.
Tuurlijk. En als je er echt snel bij wil zijn, er is nu een manier.
Ja.
En dat is bij de Wild Hearts Club.
Als je dat echt belangrijk vindt, dan kan dat. En ook niet voor een absurd bedrag. En je kan elke maand opzeggen. Dus je kan ook denken, fuck it, ik betaal even die 6 euro... omdat ik 2 concertkaartjes wil kopen, omdat net iets aangekondigd wordt.
Maar ik vind dat echt interessant aan jou. Daarom vind ik je altijd zo'n inspiratie. Omdat je bent, dat las ik ook in een interview over je... dat je bent heel erg van het samen doen. En eerlijk, open en gewoon, we gaan het regelen. Kan je even dat verhaal vertellen wat je mij vertelde toen wij een wandeling maakten over het Malieveld met die streams toen corona kwam? Dat vond ik namelijk, ik vind dat namelijk innovatief. En qua branding was het ook weer zo slim.
Gewoon hoe dat
gegaan is. Ja, want je moet het zelf maar even inleiden.
Ja.
Het was corona en toen zaten jullie met de band.
Ja, vorig jaar maart ging alles op slot. We voelden al wel een beetje het een en ander aankomen. We hadden toch ook al 2 Duitse shows een weekend eerder die eruit gingen. En ja, er kwam wel aan. Allemaal landen om ons heen gingen ook op slot. En dus we wisten, oké, er gaat wel iets gebeuren. En toen ging het land slot en hebben we eerst gewoon even 2 weken gewoon gewacht. Gewoon even kijken wat gaat gebeuren.
Kijken wat er gebeurt, ja.
Ja, niks geks. Nog niks verplaatst ook. Ik zei ook tegen onze boekingsagent, ik zei van... Ja, verplaatsen. Zullen we even gewoon een paar weken kijken wat er gebeurt? En dan, weet je wel, op die manier. Dus dat 2 weken gedaan. Nou, toen werd wel duidelijk dat het in ieder geval de zomer nog waarschijnlijk wel ging duren. Ja. En toen
wat natuurlijk helemaal kloten was, want de zomer is een hele dure of een zeg maar een.
Ja, wij zijn net een strandtent.
Ja,
zeg maar.
Dat bedoel ik. Dat
je
zijn
maakt 80% van je geld. Direct maakt 80% van zijn geld
in de zomer.
In die zomerperiode van eind april tot en met begin oktober. Ja. Festivals en alles daar wat daar omheen komt kijken. Ja. En dus ja, dat is super kut. Maar goed, daar ben ik al overheen. Zo van, whatever. Dat is al klaar.
Je zit hier nog.
En toen zijn we eerst gewoon heel low-key zelf wat dingen gaan doen online. Jamie ging elke vrijdagmiddag om 5 uur vrijdagmiddag borrel doen op Instagram Live. En dan had hij gewoon een glas wijn in zijn handen. En dan ging hij af en toe met mensen samen
live gaan. Ja.
Gewoon dat. Spike heeft een keer een grote quiz georganiseerd op Instagram Live. Waarbij hij met een hoge hoed op en een glittergordijn achter zich aan de tafel zat.
Jammer dat ik dat niet gezien heb.
Was fucking leuk. Ja, dat was echt leuk. Glas drank erbij en iedereen thuis moest meeschrijven. En
ja, gewoon een pubquiz, maar dan online.
Ja, over de band ook. Met allemaal domme dingen. En helemaal top.
Mooi.
En we hebben ook toen iets gedaan. Dat hebben we de thuissessies genoemd. Dat was gewoon bij Bas thuis. Dus Bas woont boven de studio. Maar hij heeft zelf een mooie grote woonkamer met een piano. En lekker vibe met veel licht en houten vloer. Dus we dachten, daar kunnen we op afstand van elkaar staan en werken. Bas had wat microfoons uit de studio neergezet. En we hebben daar gewoon vrij akoestisch een paar liedjes opgenomen. Gewoon akoestisch gitaar, shakertje, trommeltje, basje, piano en zingen. Gewoon dat. Ja. En dat heb ik gewoon gefilmd met mijn camera. Want we zaten nog iedereen was nog helemaal bang. En helemaal, weet je wel. We hebben dat heel serieus genomen. Dus ik filmde en de band was daar. Punt. En dat hebben we gewoon online gezet. En op al die dingen die we deden, kregen we superveel tractie. Veel meer dan normaal. En we kregen gewoon heel erg het gevoel dat men behoefte had aan leuke dingen. Want het was natuurlijk gewoon al 4 weken kutnieuws. Alleen maar kutnieuws. En dood en verderf. En verschrikkelijk gewoon. Dus wij dachten, laten we binnen wat er wel mag. Kijken of we iets leuks kunnen doen. En toen, toen hadden we het daar weer eens over van moeten we dat nog een keer doen ergens thuis of zo of zoiets. Maar toen zei Jamie al van ja, maar ik wil wel gewoon weer een keer drummen. En Spike zei ja, ik wil wel gewoon weer mijn gitaar inprikken.
Programmen, echt gewoon even rocken.
Ja, gewoon doen wat we normaal doen, weet je wel. Kunnen we dat niet doen? Gewoon eerst was het idee, moeten we dat in de studio doen? Zetten we gewoon de backline neer? En ja, studio is net te klein om dat goed te kunnen doen met een beetje filmen.
Iets grotere zaal nodig.
Ja, we hebben iets meer ruimte nodig. En en dat hele livestreaming ding. Ik zei net dat Wild Hearts Club idee al heel oud was. Ik zou de plannen van toen er best bij kunnen halen. Daar staat ook in vanaf dat potentiële clubhuis. Ja. Misschien 1 keer per jaar een speciale show doen voor fans. En dat dan livestreamen voor de mensen die er niet bij kunnen zijn. En we hebben in 2018 de Duif-sessies opgenomen hier in Amsterdam. Oh ja. In de Duif. Dat was ook gewoon 10 liedjes zonder publiek in de Duif. Heel mooi opgenomen audio en video. Ja. Om een tour te promoten en om te verkopen tijdens een tour. Maar dat was eigenlijk ook al zoiets, maar dan niet live, zeg maar semi-live.
Ja.
Van wel live opgenomen, niet live uitgezonden.
Ja.
En dus toen kwam het idee van, moeten we dat dan niet toch gewoon gaan doen? En dat was ook wel in de periode dat er langzaamaan wel een beetje over geroezemoest werd, over livestreamen, of dat dan de toekomst zou zijn, bla bla bla. Want iedereen begreep dat het nog lang ging duren.
Ja.
En toen hebben we dat zo snel als het kon opgezet. Er kwam op dinsdag een persconferentie met het eerste stappenplan. En daar stonden evenementen en grote bijeenkomsten en voetbalwedstrijden en dat soort dingen met een heel groot vraagteken qua datum. Terwijl al die andere stappen kregen wel een datum. En toen dachten we van oké, dit gaat echt nog wel. Al die stappen waren tot en met september. En dan daarna was er dus nog een blok met en dat weten we nog niet.
Nee.
Dus dacht ik, oké, kut, ja, dat gaat echt nog wel lang duren. En toen zei Hugo de Jong in een interview ook nog van ik verwacht sowieso geen grote bijeenkomsten zonder vaccin. En iedereen zei toen, en een vaccin gaat minimaal nog een jaar duren.
Ja. Ja.
Ging uiteindelijk sneller, maar dat was toen de tendens. Dus we dachten, oké, hoor, fuck, weet je, dat gaat echt lang duren. Dus laten we iets gaan doen. Dus dat was op dinsdagavond. En op woensdag kwam dat interview. En toen heb ik iedereen gebeld en gezegd van, jongens, stront aan de knikker, dit gaat echt lang duren, we moeten iets. Zullen we die livestream gaan doen? Iedereen zo, ja, is goed. Regel het maar. Dus ik heb woensdag, donderdag, vrijdag Schouwburg gebeld. Koninklijk Schouwburg in Den Haag. Mogen we een zaterdag over 4 weken bij jullie huis houden? Tuurlijk, we zijn leeg. Wat fijn dat je belt.
Fijn dat er iemand aan ons denkt.
Eindelijk wordt er een show geboekt, weet je wel. Maar ook onze technici, onze leveranciers, bevriende cameramannen waar we al heel vaak mee hadden gewerkt. En iedereen, ik heb wel tegen iedereen toen gezegd van, kijk, ik heb geen geld. Want alles wat ik nu heb, dat moet ik bij me houden. Want ik weet niet hoe lang dit nog gaat duren. Dus ik heb nu niks. Maar we gaan tickets verkopen voor deze shows. En ik wil daar open over zijn. En als er genoeg geld is, mag je gewoon je factuur sturen, wat je normaal ook doet. Mm. En is er niet genoeg geld, dan maken we een bepaalde ratioverdeling. En is er veel meer geld, dan gaan we meer geld investeren. Want dan, weet je wel, dan gaan we kijken of we er meer dingen bij kunnen halen, et cetera. Maar we weten het gewoon niet. En als er 100 mensen een ticket kopen, dan moet het kunnen. En als er 10.000 mensen een ticket kopen, dan wordt het heel gaaf. En als er 1.000 mensen een ticket kopen, dan heeft iedereen gewoon een dag gewerkt. En dan houden wij 0 euro over. En dat is ook prima. Zeg maar, dat was. En iedereen zei meteen, ja, tuurlijk, let's go. Ja, wanneer is goed, ik kan. Ja, go.
Ja, dat is wel te gek, hoor. Dan heb je wel echt
ja, van de
dan mogen ze je echt ook, hoor.
Van de blazers en de toetsenist die we normaal inhuren, tot onze vaste crewjongens, zelfs de techniekleverancier die zei, ja, al die spullen staan hier stof te happen. Kom het in godsnaam een dagje ophalen. Tof. Weet je wel? En wel zo van, en als er geld is, dan sturen we heel graag een factuur.
Tuurlijk.
En als er niks is, dan doen we het voor de onkosten. Is ook goed, weet je wel. En toen hebben we dat dus woensdag besloten. Vrijdag stond alles klaar. Maandag persbericht eruit. En de vrijdag erop in de verkoop. En 4 weken later was die show. En we hebben het systeem Pay What You Like gedaan. Ook dat is niks nieuws. Maar hadden wij nog nooit gedaan. En we wisten niet zo goed hoe we dit...
Ja, hoe je het moet prijzen.
Ja, weten wij veel. Is het een tientje waard? Is het 5 euro waard? Is het 50 euro waard? Is het een euro waard? Geen flauw idee.
Laat het is ook een nieuw product. Eigenlijk is het een nieuw product.
Wat de gek ervan geeft.
Ja, dus laat men maar bepalen. Was het idee? Nou, dat was wel een minimum. Want ik moest wel gewoon transactiekosten betalen. En BTW en de BUMA en de ticket. Wilde een klein beetje hebben. Dus we hadden een minimum van 2 euro. En dat is echt de kostprijs voor het kopen van een ticket. Dus dat 2 euro, dan houden we 20 cent over, zeg maar. Dus dat is
maar
echt...
2 euro vind ik ook echt bizar weinig.
Ja, als mensen
als je zo'n aangeklede gig in die tijd online van direct zou krijgen.
Ja, maar het is, weet je wel, we vonden het ook wel mooi. Want er zijn ook mensen die...
Ja, gewoon even geen poen hebben, maar wel een verzetje willen. Ja, eens. Ja.
Weet je al dat? Of er zijn ook mensen die niet echt fan zijn, maar best wel voor een paar eurotjes willen kijken.
Ja.
Kom maar, weet je wel? Ja. Prima. Want als jij wel fan bent, dan doe je dat niet.
Nee, en als je nog geen fan bent, dan word je het wel. Want als je namelijk voor 2 euro ziet, dat je denkt, deze gasten zijn wel echt
marketing.
Cool.
Ja, je hebt het over branding.
Dat bedoel ik ook. Daarom vind ik het zo'n goed verhaal.
Dus dat hebben we toen gedaan. Dat liep gewoon compleet uit de hand. We verkochten gewoon... Ik had van tevoren gezegd, als we 2.500-3.000 tickets kunnen verkopen, dan kan ik iedereen betalen en iets meer. Ah, als dat lukt, holy shit.
Blij.
En dan gemiddeld, ik zat gemiddeld op de 5 euro per ticket, dacht ik.
Oh, ja.
Dat was mijn inschatting. Ik dacht, als dat lukt, als 2000 mensen 5 euro'tje overmaken, nou, dan zijn we er. En maar als er 500 euro mensen 500 mensen 2 euro hadden overgemaakt, oké, dan gaan we de toko bestellen en iedereen zijn parkeerbonnetje betalen en dan is het geld erop, zeg maar. Dat was echt het idee. Maar na dat eerste weekend stond de teller op 3000 tickets. En dan hadden we nog 3,5 week te gaan. En we hadden nog een hele campagne bedacht. En we hadden allemaal media die er wat mee wilden. En mochten nog bij de Wereld Draait Door langs. En we mochten nog bij dat radio's. Dus we hadden een hit. Dus we mochten ook overal komen spelen.
En dat gaat hard, hè?
Dus toen was het zo van, oké, wow. Wat gaan we dan nu doen? Want het gaat wel goed. En toen hebben we gewoon die productie gekker gemaakt. Dus toen werden 4 camera's op statief, werden er 2 bemand.
Ja.
En dat werden er 4 bemand. En dat werden mooiere camera's.
Zo.
En dat werd een kraan. En een stukje rails. En het licht van het huis werd een halve vrachtwagen van onze leverancier. En op een gegeven moment wist ik echt gewoon niet meer van gekheid. Weet je, en konden we ineens al onze vaste crew betalen en meer. En konden theater een factuurtje sturen. En
te gek.
Kon de band er misschien zelfs wel... uiteindelijk in de week van de show had ik al het geld wat er was uitgegeven.
Mm-hmm.
En toen zaten we ongeveer op 7000 tickets. En dat was de maandag, zeg maar, voordat zaterdag de show was. En toen ging het die laatste 24 uur nog helemaal gek. Toen verkochten we gewoon nog 3000 tickets.
Jezus.
Ja, maar dat gebeurt heel snel. Want iedereen zegt, ja, wil ik eigenlijk toch wel even zien.
Last minute ook. Ja.
Dat is digitaal.
Nog een mooie promo, last minute. Ja. En Boulevard komt nog even langs. En shownieuws. Ja. En Omroep West.
Nou, en dan is het ook heel dichtbij.
Een reportertje op de soundcheck. En, ja. Maar en je doet op je socials. En dat gaat dan toch leven. Dus dat was uiteindelijk ons geluk. Want dat was dan de winst. Als ik dat van tevoren had geweten, had ik dat geld waarschijnlijk ook uitgegeven. En dat hebben we nu zelf 7 keer gedaan. En de eerste hadden we 10.000 tickets verkocht. De tweede ook. Daarna zakte het een beetje in. Was ook hartje zomer. Verkochten we 5.500 tickets. En dat liep langzaam weer op tot bij de laatste twee. Omniversum was 14.000. En
zo.
Met het residentieorkest was 18.000 tickets.
Oh, wauw.
Dus dat is wel crazy.
en hoeveel mensen werken er op zo'n vloer op zo'n moment?
Ja, het verschilt per stream. Maar in de minimale bezetting, inclusief de band dan wel. En een paar mensen die erbij betrokken zijn.
Mm-hmm.
Zijn er minimaal altijd wel 40 mensen aanwezig.
Maar kijk, je genereert gewoon werk voor 40 man.
Ja, dat was ook echt een doel.
Van
ons,
supermooi,
in ieder geval op zijn minst onze vaste crew.
Ja.
Weet je, al die geluidsjongens, lichtboys, technici, weet je, al die gasten die thuis zitten, die niks kunnen.
Ja.
Die gewoon, ja, al is het 1 of 2 dagen in de maand of in de 2 maanden, maar ja, iets te geven.
Goede mindset om dit zo. Je gaat gewoon werk genereren. Van hey, als jullie het niet doen, dan doen we het zelf wel. En dat er gewoon mensen wel. Vergeet niet, daar vreten mensen van. Die leven daarvan. Ja, ja, ja. Dat is echt.
Ja, maar ik denk dat het wel
goed
een voorbeeld is van. Ja, maar daarom is het zo.
Ja,
leuk
daarom
om
zit
hem
Tim
even
hier
aan het woord te zetten hebben. Omdat die transparantie die jij hebt, die je in alles hebt. Maakt denk ik ook dat al die mensen heel fijn vinden om met je te werken. Je geeft vertrouwen en je krijgt vertrouwen.
Ja, precies. Want ik denk niet dat elke manager. Doel. Niet elke manager krijgt dit voor elkaar, denk ik.
Maar sterker nog, ik durf denk ik wel te zeggen dat niet elke manager of producent op deze manier met financiën om zou gaan. Ja. Het vervelende is een beetje. En niet omdat. Ik bedoel, de meeste mensen zijn goed. Maar ik denk dat het niet in elke situatie zo was gegaan dat het op deze manier het geld was verdeeld.
Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het ook niet overal kan. Kijk, ik kan dit ook wel van onze mensen vragen.
Ja, maar waarom kan je het van die mensen vragen?
Ja,
omdat wij bijvoorbeeld geen hele grote commerciële instantie zijn. Nee, zeg maar,
dat ben ik niet met je eens.
Nou,
het is een mindset, het is een keus.
Ook. Kijk, en ik probeer gewoon ook altijd goed voor iedereen te zijn. En ik hoop dat ooit een keer terugkomt. En als iedereen had gezegd, Tim, nee, dat kan echt niet. Ik moet gewoon een dagprijsfactuur. Iedereen is goed recht, weet je wel. Ja. Heb ik ook tegen iedereen gezegd van, als je dit niet wil of kan doen, moet je het echt niet doen. Maar wij gaan dit doen en ik hoop dat je erbij bent.
Ja, ja, maar je creëert een trein waarvan mensen zeggen, ik wil daarin mee.
Ja.
Punt.
Nou, dat is in ieder geval wat ik hoop.
Ja, maar dat ik denk dat je daarom heel goed
ik
bent
hoop namelijk
werk.
Ook dat, weet je wel, ik zou dat op die manier ook terug doen. Dus ik hoop dat mensen dat ook bij mij doen, weet je wel. En als dat niet zo is, dan is dat ook oké, zeg maar. Ik heb niet per se die verwachting. Het is wel vet dat het op een gegeven moment wel een keer op die manier terugkomt. En het is nog vetter dat het uiteindelijk de eerste vraag van kom je ook voor €0 dus eigenlijk niet nodig was, omdat het gewoon lukte. En ik super trots ben op het feit dat we al die mensen gewoon iets kunnen bieden, weet je wel. En het is echt een druppel op een gloeiende plaat. Hè. Die gasten hadden eigenlijk natuurlijk gewoon het hele jaar met ons 2, 3, 4 keer in de week op pad moeten zijn.
Het is beter dan natuurlijk niks.
Maar inderdaad,
het feit dat het succes is, maakt ook je credit bij al die mensen nog groter.
Dat weet ik niet.
Tuurlijk, als ik geluidsman zou zijn en jij hebt mij gebeld en het was een succes, dan weet je ook, weet je, dat werkt dus.
Ja.
Deze man weet hoe het moet.
Nou, ja, dat zou kunnen. En los van onze vaste crew ook gewoon. We hebben ook allemaal andere partijen erbij betrokken die het ook moeilijk hebben. Een Schouwburg die dicht was in juni.
Ja.
Een Mauritshuismuseum die maar op 10% van de capaciteit kon draaien. De pier die normaal gesproken in de zomer helemaal vol staat met mensen, wat nu ook niet zo was. Koerhuis, hotel, elektriciteitsfabriek, culturele instelling waar 12 keer per jaar normaal wordt georganiseerd. Het Omniversum, wat een bioscoop is. Het Residentieorkest en Circus Theater, de laatste. Die weet je, ook een lege agenda hebben geen musicals draaien en geen concerten geven. Met lokale bierbrouwer pakketjes bier verkocht bij je ticket. Met lokale wijnimporteur flesjes wijn. Met lokale kunstenaar en een winkel shirtjes ontworpen.
Dit is
en
gewoon iedereen echt creatief gewoon zijn. Hè? Dit is echt creativiteit. Je creëert zelf waarde.
Ja, nou ja, in ieder geval voor die mensen. Kijk, ja. wij hebben niks verdiend aan die pakketje bier en flessen wijn. Want dat was niet
Nee, maar instant. Het kleedt wel weer die hele livestream aan.
Ja, het heeft voor mij een andere meerwaarde op, dan het geld.
Ja, want het heeft gewoon je kleedt daarmee de boel aan.
Daarom. En dat zijn ook partijen waarvan we dachten van oké, hoe gaan we zo'n concertbeleving creëren? Ja. Je kan het niet namaken. Het is iets anders. Punt. Ja. Dat is ook prima. Het is ook misschien niet net zo leuk, maar het is wel leuk, zeg ik altijd. Er zijn best wel veel mensen die dat livestreamen maar niks vinden. Nou, prima. Moet je zelf weten. Ja. Maar ja, je gaat een biertje halen bij de bar of een wijntje. Spa Rood hebben we dan niet verkocht. Maar zeg maar, dat ga je doen. We hebben een concert-dj vooraf, want dat heb je normaal ook. Ja. We hebben een soort van, we noemen het de afterparty na afloop, waarbij de band nog even terugkomt en met de microfoon
Cool. Kletst
naar de mensen en nog even de dirigent van het orkest erbij trekt. Of nog even de twee dansers van het Nationaal Ballet erbij haalt. Of Papa Dickie, de vader van Jamie, nog even, hey Papa Dickie, hoe is het ermee? Dat, weet je wel. En zo hebben we geprobeerd dat heel erg zo dicht mogelijk bij zo'n totaalbeleving te komen. En daarbij gewoon allemaal lokale mensen in nood proberen te helpen. En we kunnen ze niet redden, maar we kunnen iets doen, weet je wel. En dat is gewoon vet.
Ja, super mooi, man.
Goed verhaal, hè?
Heel goed verhaal. Ik had het alleen vanuit de media meegekregen. Maar het is mooi om nou eens even de achterkant van het verhaal helemaal te horen. Hoe je dat. En vooral jouw manier van denken, jouw werkwijze. Wat ik al zeg, dit kan niet elke manager voor elkaar krijgen. Ja. Jouw enthousiasme, het is super aanstekelijk dit. Maar ook gewoon het feit dat je gewoon zo no bullshit bent. Ik vertrouw je meteen blind. Dus ja, ik vind het helemaal te gek dit.
Ja, niet te veel, want anders ga je straks met Tim werken. Dan ben je hier weg, moet niet hebben.
Je krijgt zo nog een croissantje bij weggaan.
Maar dat is gewoon hoe ik in ieder geval met de mensen die met wie ik werk wil werken, altijd.
Ja, ik dat zou het niet anders willen, maar we zitten wel in een business waar ook allerlei clowns rondlopen. Dat je denkt, jezus, doe even normaal.
Ja, maar dat valt allemaal best wel mee. En die mensen moet je gewoon niet bellen.
Nee, precies. Dat is het. Die wil je weghouden. Maar soms komen ze op mijn pad, hoor.
Nou ja, maar ik hoef niet elk weekend met ze in de bus te zitten, zeg
precies.
Maar. Ja. En niks ten nadele van die mensen, want ik zal waarschijnlijk ook met mensen werken waar andere mensen weer een hekel aan hebben of weet ik het wat.
Ja.
Maar wij proberen een team om ons heen te verzamelen van mensen die we in hun kracht kunnen zetten. Dat is het belangrijkste. We willen gewoon iemand hebben die wij vet vinden voor wat hij doet en die moet dan ook doen wat hij doet.
Ja.
En daar willen we dan ook niet te veel mee bemoeien.
Nee.
Als we een videoclip maken, dan moet er een regisseur op zitten. En dan moet de V1 gewoon vet zijn.
Ja.
Zeg maar, want anders hadden we gewoon iemand anders moeten bellen.
Ja, dat zeggen wij ook altijd. Je moet iemand inhuren voor waar hem voor inhuurt. En dan niet onwijs mee gaan bemoeien.
Nee, dat heeft namelijk in het verleden best wel vaak wel gedaan. En dat is gewoon heel vermoeiend.
Ja.
En het wordt er niet beter van, want jij bent bijvoorbeeld geen clipregisseur, jij bent geen fotograaf, jij bent geen platenlabel, jij bent geen marketeer.
Nee, dan word je echt, maar als je iedereen in zijn eigen kracht laat werken, dan heb je ook een complementair team wat echt elkaar kan aanvullen. En dan kun je echt magic bereiken.
Maar ook met onze crew, weet je wel, we hebben een geluidsman die we vertrouwen, we hebben gitaarjongens die
maar
we
daar
vertrouwen.
Zeg je net, een magische woord, het gaat om vertrouwen.
Ja. Ja.
Als je gewoon weet dat iemand gaat leveren, dan ook als er wat misgaat, ga je ook niet in de gordijnen. Want dan weet je, diegene gaat wel oplossen. En dan komt
of die heeft gedaan wat hij kon.
Ja, dat kan
of
ook.
We moeten gewoon hier een keer een gesprek over voeren. Want ik denk hier duidelijk anders over dan jij. En dat is oké.
Okay. Ja.
Maar laten we daarover praten.
Ik wil nog één ding aansnijden. Dat jij manage nu direct. Jij hebt in dat interview staat ook, dat vond ik ook namelijk een goeie, dat verhaal van de Killers en hoe heet nou die andere band?
Imagine Dragons.
Die hebben gezegd van nou, we willen niet te veel acts managen. We willen daar gewoon, we bouwen een management team eromheen en daar gaan we voor.
Ja, het zijn twee broers. De een manage de Killers en de ander manage Imagine Dragons. En ze hebben allebei niet meer dan één A2 acts om te managen.
Hoe sta jij daarin? Wat vind jij daarvan?
Ja, dat is hoe ik het zie. Ik heb ooit een keer een interview met de Reynolds broertjes heten ze.
Ja, Reynolds.
Reynolds. En die jongen die Imagine Dragons managed, heb ik ooit een keer een interview van gezien op YouTube. Echt al best wel lang geleden. En die vertelde dat toen, dat hun business een beetje zo in elkaar stak. En ik heb ook met een bandje gewerkt, Soul Sister Dance Revolution. En die hebben een paar keer het voorprogramma voor Imagine Dragons gedaan in het buitenland. En toen ben ik altijd mee geweest. En daar kwam ik op een gegeven moment ook iemand die met hun mee was, die hun management vertegenwoordigde. Even zijn naam vergeten, maar hij hij vertelde mij dat hij dus door de broertjes Reynolds gebeld was. Want ze kenden elkaar nog, bla bla bla. Advocaten zijn het ook allebei trouwens. Die, ah, die broertjes, die hoe komen ze vandaan? Ja. En daar kenden ze hem ook ervan. En hij, hij ging letterlijk voor hun in, volgens mij in Rio, een kantoor openen om hun managementkantoor te zijn in Zuid-Amerika. Zo. Was Spaans en Portugees aan het leren. Weet je wel, ging daar gewoon naartoe en dan een kantoor stichten om hun business daar te doen, omdat die markt voor hun daar heel groot is. En toen dacht ik, ja, dat is wel vet als je zoiets kan neerzetten rondom de acts dat, hoe noem je dat? Dat je gewoon een bedrijf bouwt rondom hun in plaats van een bedrijf bouwt rondom allemaal verschillende artiesten, want zo werkt het in de praktijk vaak gewoon niet.
Ja, het is gewoon heel lekker.
Management is gewoon
als je
een één-op-één ding.
Ja, dat klopt.
Je, zeg maar, direct zit bij mij, niet bij mijn bedrijf.
Nee.
En er
dus
zijn
als
heel
jij weggaat, dan is wil direct met jou mee.
Bij wijze van spreken, ja. Of als ooit de wegen scheiden, dan is het niet zo dat dat zeg, dan is dat met mij. Want het is een persoonlijk ding. Management is denk ik ook een van de persoonlijkste dingen daarin.
Ja, zeker.
En dus ik heb altijd een beetje moeite met die grote companies die gewoon een paar guys aan de top hebben die de strategie bedenken en een hele rits day-to-day managers die voor al die verschillende artiesten dat gewoon doen.
Dat weet ik niet. Het is denk ik, het maar is ander
werken,
management.
Hè?
Het is een andere insteek
van
het bedrijf.
Want het is ook niet zo dat dat soort bedrijven niet succesvol zijn.
Nee, maar wij zijn ook altijd
flatgebouwen vol.
Wij willen ook nooit, wij waken ook altijd, we hebben best wel wat foto's aan de muur wat we met z'n vieren runnen. En wij zeggen ook altijd tegen elkaar, oké, niet te veel, weet je wel. Eerder weer afscheid nemen van mensen. Want precies wat jij zegt, je wil zoveel mogelijk tijd er ook in kunnen steken.
Ja, want ik denk dat het daar dan gewoon beter van wordt.
Nee, het is niet, dat is sowieso zo. Ja. Het lastige is alleen met het businessmodel. We hebben er echt heel vaak gesprekken over. Dat je pakt, wij pakken een percentage van de mensen. En dat is relatief zo laag. Dat je, dat zie je zelfs bij de grotere agencies. Dat je moet dus wat meer bulk hebben. Omdat je anders, je krijgt het jaar gewoon niet vol.
Kijk, als direct morgen besluit iets anders te gaan doen of te stoppen of mij aan de kant te zetten, dan ziet mijn businessmodel er heel anders uit.
Ja,
dus dat is ook een stuk vertrouwen. En weet je wel, we praten gewoon veel. En ik heb niet het idee dat dat morgen gaat gebeuren.
Ik ook niet.
Dat systeem heb ik wel altijd heel interessant gevonden. Want het is een persoonlijk ding. Je zit bij een persoon en niet bij een bedrijf als het gaat om management. Ja. Is in mijn optiek. En daarom geloof ik daar meer in. En ik vond het gewoon heel interessant dat bij die twee bands op hele grote schaal heel goed werkte. En die hebben inderdaad gewoon voor die twee ex een kantoor met een paar mensen aan het werk. Toen dacht ik, nou, dat kan dan in Nederland of in Europa ook gewoon met twee personen voor één act.
Nou,
of
ik
niet
heb
13 man.
Nee,
hebben.
Maar daar heb ik dus wel eens met andere agenten over gehad. Dat ik wel zei van, hoe kan het nou zo zijn dat we dus in Nederland of in Amerika, ik ken een agent in Londen die echt bedrijven opstarten voor artiesten. Dus die willen bijvoorbeeld een film maken en zorgen dat er een kantoor is en een schrijver en nog een producer, zodat ze gewoon aan het werk kunnen. En dan stuigen ze gewoon een bv'tje op voor de komende 3 jaar van schrijven tot productie van de film. En toen zei ik, hoe kan dat zijn? In Nederland gewoon bijna niemand, behalve een Guus Meeuwis of dat soort partijen, gewoon doorgaan. Dus, ik bedoel, zelfs Barry Atsma heeft geen echt bedrijf. Ja, Carice en Halina hebben dat nu een beetje.
Mm-hmm.
Maar dat komt
maar
volgens mij
een productiebedrijf toch wat zijn.
Ja. Maar dan dat dus de bedragen zijn zo laag, dat ga je gewoon niet alleen maar uit een acteercarrière trekken. Nee. Waar ze dat in Amerika allemaal wel hebben, want er zit er een publisher in en weet ik veel wat.
Nee, maar dat is gewoon een andere schaal.
Ja,
maar het kan in de muziek, het kan met een act als direct. Daar moet je als manager van kunnen leven.
En, ja,
ik rijd geen Ferrari en ik woon niet in een villa. En sterker nog, ik heb geen auto en ik woon in een heel klein huisje.
nee, maar goed.
Daar gaat het
komt,
ook wat mij
gewoon
betreft
leven
om. Maar ik kan daarvan leven. En ik kan daarnaast ook nog steeds andere dingen doen.
Okay,
het is wel echt wel een groot deel van mijn tijd. Omdat we hadden net even over die club. Een van de ideeën daarachter is ook onafhankelijkheid. Jij zei net van, of jij, ik weet niet meer, maar van mensen naar je eigen platform trekken.
Ja.
Kijk. Ik geloof heel erg in die regel. 1000 man 100 euro laten betalen. Je zet een ton om. Nou, dat is serieus. Dan is dat met 5 man band en een man management nog niet genoeg. Maar meer van die strategie is best wel interessant. En dat doe je het liefst bij jezelf. Je wil onafhankelijk kunnen opereren. Je wil niet afhankelijk zijn van
het algoritme van een social media.
Of van hits op de radio. Ja. Of van plaatverkoop. Weet je, je wil gewoon ergens op kunnen bouwen.
Nou, en je creëert echt een eigen community. Wat iedereen al 10 jaar roept.
Ja, en Nou, weet ik niet meer goed waarom ik dit nu aanhaalde, maar dat had iets te maken met wat we gingen zeggen.
Over omzet of over onafhankelijkheid? Daar
had ik meer van. Dus ook, oh ja, om daarop terug te komen. Toen ik bij de band kwam, 6 jaar geleden, was ook vanuit de band, en zij kwamen bij een groot bedrijf vandaan. Ja. AT Management was gewoon een groot kantoor met een paar day-to-day managers.
Ja.
En Edwin en Raymond, die zeg maar aan de top zaten en bepaalden hoe het ging. En die gewoon Kane en Willem Temptation en Direct en nog een hele stal aan acts deden. Daar kwamen zij vandaan en ze wilden juist wat meer het heft in eigen hand en iets meer sneller kunnen schakelen en dicht bij het vuur. Dus daarom zijn ze met mij samen gaan werken in plaats van dat ze bij grote partij X hadden aangeklopt. En om een bepaalde onafhankelijkheid te creëren die het maakt dat je gewoon kan bewegen.
Flexibeler bent. Ja, het is veel flexibeler. Ik bedoel,
welk groot bedrijf gaat er in 2 dagen die livestream uit de grond stampen?
Nou ja, niemand is zo gek.
Theoretisch. Als de mol als die heel boos wordt, dan gaat het wel
ja, maar theoretisch zou dus de manager die daar day-to-day op zit, maar dat kan dus niet, omdat ze het eigenlijk gewoon, iedereen zit vol met e-mail.
Ja.
Die kan dan niet gewoon alles opzij schuiven om dat te doen. En dat is
en wat
wel
zijn ook heel veel andere belangen.
Tuurlijk.
En dat is oké, okay, want dat hoort binnen zo'n businessstructuur. Dus, en dat werkt ook heel vaak. Dus ik doe er niet aan af. Maar ik vind dat minder interessant.
Binnen een bedrijf is het, ik hou er altijd van als er een beetje discussie is. Ja. Waardoor je binnen een bedrijf kan zeggen, ja, maar ik wil het zo. En dat iemand zegt, nee, ja, maar ik wil het zo. Laat het juist maar.
Ja,
maar anders, als er niemand vecht voor zijn eigen toko, dan vecht er ook niemand voor de artiesten.
Nee.
Ja.
Daarom hebben wij, zeg maar, iedereen voegt wat anders toe binnen het bedrijf.
Ja.
Waardoor we ook wel eens mensen rond flipperkasten. Waardoor iemand zegt, hey, ik wil wat meer in die social. Die gaat dan even 2,5 uur doorgezaagd door Cyril. En dan krijgen ze, voeg dat wat toe. Terwijl als wij het heel erg zouden scheiden, dan zou je, ja, nee, dat moet je zelf doen. Ik ben te druk. Ik kan niet jouw mensen nu gaan doen. Nee. Terwijl we proberen dat juist wel te doen. Dat je van iedereen gebruik maakt.
Ja.
We hebben Gila die bij ons heel veel de planning doet. Ja, er zijn mensen die ik gewoon 2 maanden niet spreek. Omdat ze elke dag met Gila bellen. Voor de planning.
Ja.
Maar ja, ik ben van de grote lijnen en de plannen. Dus die komen weer bij mij als ze rust hebben. En zeggen, holy shit man, ik weet niet wat ik nu verder moet doen. Oké, dan komen ze bij mij en gaan we weer een plan bedenken.
Ja, dus ja, dat is ook hoe het bij ons werkt. Ik werk dan samen met Caroline Michelet. Zij werkt part-time voor ons. Voor alle praktische dingen. En that's it. Wij doen het met z'n tweetjes en dan met de band.
En, nou, en het leuke vind ik dus, daarom vond ik er echt, ik was echt gecharmeerd van die Wild Hearts Club. Omdat die jongens ook allemaal even dan op zo'n filmpje, je voelt dat de band ook meedoet. En dat is, vind ik,
maat, we hebben 500 thank you filmpjes gemaakt voor mensen die een jaar lang.
Ja, maar dat is zo. Dat is allemaal twee dagen. Echte branding. Want hij is waarachtig. Hij klopt bij de band. En daarom vind ik, daarom maar ben je
zo'n deze mindset vind ik echt zo goed. Ik ken echt weinig muzikanten die zo ver zouden gaan. Meen ik serieus. Ik ken,
nou, het is, kijk, het is wel, wat ik wel leuk vind is, het klinkt als ook als heel ver gaan, maar in die end valt het ook reuze mee.
Ik heb het namelijk
wel eens uitgerekend hoeveel uurtjes het per persoon kost op maandbasis. Het gaat om 2 dagen of zo. Dat
maar het is just
bent.
Do it. Hè. Het is waar ook altijd zeggen, als je iets wil, pak telefoon en ga gewoon bel iemand.
Ja, ja.
Ah, ik zie veel muzikanten. Ik geef gastles op conservatoria. Rotterdam trouwens. Oh nee, het is Den Haag natuurlijk. Ja. Rockacademies. Van allerlei. En ik zie heel vaak, kom ik tegen, er zijn een paar muzikanten die er altijd uitspringen. Dat je denkt, die hebben echt een ethiek.
Goede arbeidsethos.
Ja, maar er zijn er ook heel veel die zeggen, ja, moet ik allemaal die filmpjes maken? En nee, jezus.
Maar ding is ook, je moet ook niks.
Nee, niks moet natuurlijk. Maar, je moet een connectie maken met je publiek. Vindt. Ja, precies. Dingen doen die je vet vindt. Maar ook niet vergeten, een connectie met het publiek, dat is zo belangrijk.
Ja.
Het gaat niet alleen maar om jou. Je moet ook de mensen wel iets geven, ervoor terug willen geven.
Nou ja, ja en nee. Kijk, ik ben ook altijd van de compleet artistieke vrijheid, zeg maar. In de zin van, we doen in principe geen concessies.
Nee, precies. Nee, zeg maar, dat zei ik ook niet, hoor.
Nee, weet ik maar meer van. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat er bepaalde artiesten of kunstenaars of acteurs of acts zijn die bepaalde dingen niet willen doen omdat ze vinden dat het afbreuk doet aan wat ze maken. En dus dat moet je respecteren. Dat is de basis.
Ja, klopt.
En dan daarna kan je wel gaan kijken van, oké, maar wat past er wel bij jou? Wat vind je wel tof om te doen? Of hoe, weet je wel,
wat je dus veel ziet zijn, ik spreek echt veel verongelijkte artiesten die dus heel artistiek hun eigen ding willen doen, die dus nergens op willen inleveren. Maar dan zeg ik altijd, nou, dan heb jij niet een publiek van 300.000, maar een publiek van 3.000. En dan worden ze boos.
Nee, maar als die allemaal 100 piek in het jaar overmaken, dan heb je 3 ton verdiend.
Ja, dat zeg wel. Maar krijgen ze maar zover dan weer. Ja,
ja, maar en dat is dus, dat vind ik interessant. Ik heb liever die 3000 mensen die 100 euro per jaar overmaken. Dan die 300.000 mensen die aankomen waaien als het hun uitkomt.
Precies.
Ja, dat is en,
loyaliteit dus.
Precies. En die twee kunnen wel samen. Maar ik vind die kern belangrijker.
Wij hebben ik denk dat die ook de kar trekt.
We hebben met Direct hebben we. Kijk, van voor 2015, dat weet ik allemaal niet. Daar was ik allemaal niet bij. Maar vanaf 2015 hebben we heel erg goed nagedacht.
Dat is het punt waar Marcel kwam, denk ik, of niet?
2015. Nee, dat is al eerder.
Oh, dat is er nog 2010. Oké, okay, ja. Zo lang alweer? Jeetje.
Ze bestaan al 20 jaar.
Ja, maar dat hij al zo lang
hij zit nu al langer in de band dan Tim. Oh, oké. Okay.
Ik heb een eerste gig volgens mij gezien. Toen was er Britney Spears had een roadmovie. En toen was het in Pathé Arena. En toen was ik op de première. En er speelde daar een bandje. Met hele jonge gasten uit Den Haag. Dus ik dacht dat ze Haagenezen. Ken ik ze misschien? En dat was vet, jongen. Want die gingen gewoon het ging helemaal door het lint. Ja. Maar goed, even een side step.
2015.
Maar dus vanaf 2015 heb ik... Nee, ik moet het anders zeggen. Dat eerste jaar, dat was voor mij een soort van vuurdoop en in het diepe. En ik wist helemaal niet of ik dit wel kon. Mm. En ik kwam gewoon van een kleine bandje en ik ging ineens groot band managen. En het was gewoon rennen. En plannen afmaken van dingen die er al stonden. Dat hele jaar was gewoon al volgepland. Het was een jubileumjaar. Oh ja. Er stond een tour, er stond een festival, er stond een groot concert. Alles stond al in de agenda. En toen daarna hebben we gezegd van oké, even ademhalen. Was leuk. Maar hoe gaan we nu verder? En toen hebben we een plan gemaakt voor de komende 5 jaar. Want het idee was, we hebben net een jubileum gevierd van 15 jaar. Met 10.000 man of 12.000 man op het strand. Hoe ziet de over 5 jaar het volgende jubileum eruit? Dat was de blauwdruk. En wij kwamen er wel heel snel achter met kletsen dat spelen niet alleen financieel de grootste inkomstenbron is. Maar ook het allerbelangrijkste is voor de band. Muziek maken. En live spelen. Dat is waarom ze
leukste
bestaan.
Wat er is. Ja, precies.
Ja, dat merk ik nu ook. Dat wordt steeds zwaarder. Dat het nu niet is. Nee. Dat hebben zij namelijk dus 20 jaar van hun leven elk weekend gedaan.
Ja.
En maar die twee dus financieel belangrijk en creatief belangrijk. De twee pijlers. En toen hebben we bedacht: oké, we moeten iets gaan bedenken waardoor dat er altijd is. Op een manier dat we er altijd allemaal het grootste gedeelte van de huur van kunnen betalen. En als er wel of geen hit is, dat moet niet uitmaken. Ja. Nou, dan hebben we gewoon een beetje zitten rekenen van oké, wat is er afgelopen jaren aan tickets verkocht? Nou, dan kwamen we erachter dat er wel zeker 8.000 tickets per jaar minimaal verkocht konden worden, ook in mindere jaren. Mm-hmm. En toen zijn we gewoon gaan denken van oké, nou, voor 8.000 tickets kun je zoveel shows doen en dan voor zo'n ticketprijs en dan komt er ongeveer zoveel geld binnen. Als je dat kan uitverkopen, dan ga je x aantal festivals doen voor deze gage en dan ziet het er in een jaar ongeveer zo uit. Zeg maar dat ja, kan je gewoon, is gewoon rekenen. Gewoon, ja, is gewoon even met de boekhouder en de rekenmachine en gewoon kletsen en rekenen. Dus dat was de basis en die hebben we from scratch weer opgebouwd. Klinkt een beetje gek, maar we hadden onze grootste gig tot nu toe gedaan, namelijk voor 12.500 man op het strand. En toen was het ding van oké, wat nu? En toen dachten we van oké, laat een goed verhaal. Laten we dan nu gewoon de 4 kleinste gigs doen die we jaren hebben gedaan. We spelen gewoon in de Vera in Groningen voor 400 man. En weet heel je vet. Wel, gewoon dat. Ja. 4 van die gigs, 2.500 tickets. Dat, punt. Laten we doen. Oké, top. Hup, boom. Uitverkocht. Binnen een paar dagen.
Ja, het kwart al binnen.
Vet. Oké, uitverkocht. Mensen weten nu dat de druk op de ketel zit. We doen er nog 4. Iets groter. 3.500-4.000 tickets. En konden we snel aan. En die doen we dan een paar maanden later. Want agenda technisch. Maar dat wordt gewoon wel 1 tour. Gewoon 8 shows. A7, 7.500 tickets. Boom. Ook allemaal uitverkocht. Best wel snel. Sneller dan dat ze ooit dingen hadden uitverkocht. En dat stond. Nou, Maarten, onze boeker, die zei, geef die poster eens aan mij. Ik ga wel even naar al die festivals toe. Even laten zien dat we 8 shows hebben uitverkocht. En niemand die daar vragen over stelt, hoor. Nee. Niemand die vraagt hoe groot die shows zijn. En gewoon, jongens, dit was allemaal binnen een paar dagen uitverkocht. Letten we even op. Weet je wel, dit is een ticket-selling act.
Ja.
Die wil jij op je festival, want ze verkopen tickets. En dat is wat jij wil, tickets verkopen. En een heel dik festivalseizoen daarna gedaan. Of gewoon heel goed. Was ook wel fijn. Dat was het eerste jaar dat zij... Ze waren niet alleen van management, maar ook van boekingen geswitcht. Dus dit was het eerste jaar dat de boeker ook even kon laten zien wat ze waard waren. Dus Maarten ging er echt even goed tegenaan. Maar dat was heel vet. En toen daarna hebben we dat trucje nog een keer gedaan. Maar toen voor 10.000 tickets. Ja. Met 10 grote zalen. Ook allemaal uitverkocht. Toen hebben we een keer de AFAS voor het eerst gedaan. Dat hadden ze ook nog nooit zelf gedaan. 5.000 tickets verkocht. En zo hebben we dat opgebouwd tot echt op het dit. Punt dat wij voor de pandemie in februari twee Ahoy-shows hadden staan voor oktober, waarvan 80% en de ander 90% verkocht was. Zonder hit, zonder succesalbum, zonder gouden platen.
Het gebaseerd op de kern van de band,
gewoon
live.
Live spelen. En we hebben natuurlijk hebben we wel in die jaren wat radiosupport gehad, maar een echte hit?
Nee, dat
was gewoon de eerste met Marcel, 10 jaar geleden.
Ja.
En dus dat hele ding bestond op de reputatie van de band op live. We verkochten gewoon 20.000 tickets in Ahoy of 22.000 tickets in Ahoy. Alleen op dat fundament. En toen kwam Soldier On gelukkig en werd dat nog een heel grote hit. En zijn we nu wel verder aan het rollen. Maar we zijn heel erg gewoon naar die kern gegaan van hoe gaan we die mensen gewoon bij ons houden. Ook dus ook investeren. Blazers mee op tour, terwijl we dat helemaal niet konden betalen. Tuurlijk gaan we dat een paar shows doen. Want mensen vonden dat vet en wij vonden het creatief inhoudelijk heel tof. En het geeft meer waarde aan de show. We hebben een toertje gedaan met visuals. Konden we ook helemaal niet betalen. Wel gedaan. We hebben een theatertour gedaan met blazers en strijkers. Dat konden de eerste 20 shows helemaal niet uit. En gelukkig verkocht het allemaal uit. En konden we er nog een stuk of 10 grotere shows aan vastplakken. Waardoor er wat geld verdiend kon worden. En hadden we de duifsessie, wat ik net zeg, opgenomen. En konden we daar ook wat poen verdienen. Omdat dat ook best wel succesvol werd. Bij het verkopen in de theaters. En zo hebben we steeds doorontwikkeld en doorin geïnvesteerd totdat dat fundament nu staat op een manier dat ik wel durf te zeggen dat dat ook niet meer per se weggaat.
Nee.
Ik denk dat wij op deze basis gewoon de komende 10, 15 jaar gewoon elk jaar tussen de 15 en de 25.000 tickets kunnen verkopen en daarmee 10, 15 mooie grote festivals kunnen doen voor een goede gage. Hit of geen hit, zeg maar. En dat is die kern, zeg maar. Dat is ook dat fundament wat je wil met zo'n club. Dat zijn die mensen.
Ja.
En als die mensen er eenmaal zijn, gaan ze niet meer weg. En dan is dat gewoon je bestaansrecht.
Nee, eens.
En dan is het heel vet als je die hit wel scoort. Want dan sluiten al die andere mensen ook aan. En die zijn super welkom, weet je wel. Dat is de shit.
Ja.
Maar als zij er niet zijn, dan gaat de show ook door. En kan iedereen de huur betalen en kunnen we gave dingen doen, mooie platen maken.
En kan je
maken.
Dus door, heb je continuïteit. Ja, we moeten afronden. Ik vond echt, Tim, ik vind, zoals jij opereert vanuit eigen kracht, echt helemaal een inspiratie en een voorbeeld. Dus onwijs bedankt dat je even je verhaal wilde doen.
Ja, geen dank.
En ik kom snel weer naar Den Haag voor een bakje pleur.
Ja, leuk. Je bent heel erg welkom. Mooi, je weet de weg.
Ja, zeker, zeker.
Te gek.